Beste leden en luisteraars, ik ben Lennart Hofman en ik schrijf voor de Correspondent over oorlog. Ik ga zo een verhaal voorlezen dat ik vandaag ook publiceer op decorrespondent.nl, waar je als lid kunt meepraten over onze journalistiek. Bij de Correspondent maken we onze verhalen voor iedereen beschikbaar, maar journalistiek is natuurlijk niet gratis. Wil je ons steunen en ben je nog geen lid? Ga dan naar www.decorrespondent.nl/wordlid en meld je aan. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met beelden van oorlogsgeweld. We zien onthoofdingen in Syrië, luchtaanvallen in Libië en gammele bootjes vol vluchtelingen die oorlogsgeweld ontvluchten. Maar begrijpen we die oorlogen daar echt beter door? Na ruim 6 jaar verslag te hebben gedaan van oorlogen, besef ik steeds meer, om oorlog te begrijpen moet je verder kijken dan alleen de frontlinie. En dat is precies wat ik de komende tijd ga doen. Eind 2014 keek ik met tientallen andere journalisten vanaf een Turkse heuvel aan de grens met Syrië naar de strijd om Kobani, waar Syrische Koerden een gevecht op leven en dood voerden tegen IS. Die heuvel droeg de toepasselijke bijnaam Hill of Shame. De wereld keek letterlijk toe hoe IS een volk afslachtte, terwijl niemand iets deed. Wanneer journalisten van internationale televisiestations live gingen, deden ze een kogelvrije vest aan en zetten ze een helm op en droegen ze anderen op om uit hun shot te gaan. Het moest er namelijk vooral uitzien alsof ze verslag deden vanaf de frontlinie. Achter de camera stonden karretjes opgesteld die cola, chips en nootjes verkochten. Gezien de absurde situatie vond ik de naam van de heuvel goed gekozen. Ik schaamde me ook een beetje om daar als journalist te zijn. Want waarom waren we allemaal hier om exact hetzelfde verhaal te vertellen? Hielp dit wel om deze oorlog te begrijpen? Een paar jaar later bekroop een soort gelijksjournalistiek ongemak me. In Jemen dreigden miljoenen mensen te verhongeren terwijl de wereld wegkeek. Toen ik na heel veel moeite het land binnen was geglipt, zag ik de uitgehongerde kinderen die de ramp een gezicht gaven en deed daarvan verslag. Maar naast alle ellende viel me ook iets anders op. Niet ver van de plek waar mensen verhongerden, lagen de markten vol voedsel en andere consumptiegoederen. Aardappels, uien, zakken meel, cola en zelfs televisies waren gewoon te koop. In geen van de berichten en rapporten die ik voor mijn vertrek had gelezen, was dit nieuws. Een volle markt past kennelijk niet in het beeld van een hongersnood. En dat zette mij voor het blok. Ik wist, verhalen over markten vol voedsel in Jemen zijn moeilijk aan redacties te verkopen, behalve aan media als de Correspondent. Maar als je de hongersnood in Jemen wilt begrijpen, zeggen die volle markten misschien wel meer dan de foto's van uitgehongerde kinderen, die wel gemakkelijk in het nieuws komen. Het laat namelijk een glimp zien van de enorme corruptie die in Jemen heerst. En door die corruptie te begrijpen, snap je ook waarom de vredesonderhandelingen steeds mislukken. En waarom de hongersnood voortduurt. Sommige partijen in Jemen hebben namelijk helemaal geen baat bij vrede. Daarvoor levert de situatie hen te veel op. Steeds vaker kwam bij mij de vraag op, als ik oorlog wil begrijpen, kijk ik dan wel goed? Is het wel nuttig om naar een frontlinie af te reizen om verslag te doen van explosies en uitgehongerde kinderen, terwijl de grondoorzaken van de ellende onbelicht blijven? Richt ik me niet te veel op de voorgrond, waardoor de onderliggende structuren verborgen blijven? Een goed voorbeeld van journalistiek die aantoont dat het anders kan, was te zien tijdens de slag om de Iraakse stad Mosul in 2017. Toen de internationale coalitie IS uit de stad verdreef, reisden honderden journalisten af om deze historische gebeurtenis vast te leggen. De slag om Mosul betekende het begin van het einde van IS. Groot nieuws dus. Terwijl de meeste journalisten de vernietiging van de stad vastlegden, reisde Rukmini Kalimachi van de New York Times naar de stad om de documenten die IS achterliet te pakken te krijgen. Hieruit reconstrueerde ze tot in detail hoe de bureaucratie in het kalifaat werkte. Haar werk leert ons meer over IS als organisatie dan alle andere artikelen vanaf de frontlinie bij elkaar. Het laat voor het eerst overtuigend zien waarom IS zo lang zo'n groot gebied kon besturen. Een ander inspirerend voorbeeld zag je na het neerschieten van de MH17. Terwijl journalisten belangrijk werk deden om de ramp ter plaatse te documenteren, plozen onderzoekers van Bellingcat openbare digitale bronnen op het internet af. Op zoek naar informatie die een antwoord gaf op de vraag wie verantwoordelijk was voor het neerschieten van het vliegtuig. Hun reconstructie was zo overtuigend dat zelfs inlichtingendiensten haar gebruiken. Dit soort verhalen bieden niet alleen nieuwe inzichten over oorlogen, ze maken ook gebruik van nieuwe mogelijkheden die beschikbaar zijn om gewapende conflicten diepgaander te onderzoeken. En dat is hard nodig, want oorlog verandert. Vijanden houden zich niet langer aan landgrenzen en zijn vaak moeilijk te identificeren. We zijn verwikkeld in een cyberoorlog die de kern van onze samenleving raakt, maar voor een groot deel ook onzichtbaar is. En de oorlog tegen terrorisme duurt nu al zo lang dat we ons er amper nog bewust van zijn. Laat staan dat een overwinning nabij is. Om de oorlogen van vandaag te begrijpen, moet ik mijn blikveld verruimen. Verder kijken dan daar waar oorlog het meest zichtbaar is. Daarom richt ik mijn blik de komende tijd op de plekken waar het stil is in de oorlogsjournalistiek. Denk aan het analyseren van de geldstromen die de corruptie in Jemen in stand houden. Het uitpluizen van de financiële verslagen van bedrijven die de wapens maken waar oorlogen mee gevoerd worden. Het reconstrueren van de totstandkoming van beleid. En het bezoeken van plekken waar drones burgerslachtoffers maken. Ik wil in gesprek gaan met de onderzoekers die zich bezighouden met het uitdenken van modellen die oorlogen kunnen voorspellen. De technici die de wapens van de toekomst ontwikkelen. En de werkwijze van mensen die zich buigen over de vraag hoe we oorlogen kunnen voorkomen. In plaats van oorlogen als op zichzelf staande conflicten te onderzoeken, ga ik de samenhang analyseren en zoek ik naar overlappende structuren. Op welke manier worden migranten ingezet als drukmiddel? Waarom neemt het aantal trainingsmissies van westerse speciale eenheden wereldwijd toe? Wat is de invloed van de defensieindustrie op ons veiligheidsbeleid? Daarbij wil ik inzichtelijk maken wie er precies betrokken zijn bij oorlogen en waarom. En wat hiervoor de achterliggende strategie is, als die er al is. Welke pogingen worden er ondernomen om conflicten te beëindigen en in hoeverre dragen die daadwerkelijk bij aan een oplossing? Ik reis nog steeds naar frontlinies toe, maar met een andere blik. Op zoek naar antwoorden die ons iets vertellen wat we nog niet weten. Zo hoop ik op het spoor te komen van de ontwikkelingen die helpen oorlogen beter te begrijpen. En zo hoop ik ook een antwoord te vinden op de vraag die me het meest bezighoudt. Hoe kunnen we oorlogen voorkomen?